De schriftlezing deze morgen vindt u in Gods woord in het boek der psalmen, daarvan psalm 73. De schriftlezing is psalm 73. Daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord in psalm 73, te beginnen bij vers 1. Een psalm van Asaf. Immers is God Israël goed, degene die rein van hart zijn. Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken, mijn treden waren bijkans uitgeschoten, want ik was nijdig op de dwazen, ziende der goddelozen vrede. Want er zijn geen banden tot hun dood toe, en hun kracht is fris. Ze zijn niet in moeite als andere mensen en worden met andere mensen niet geplaagd. Daarom omringt hen de hovardij als een keten. Het geweld bedekt hen als een gewaad. Hun ogen puilen uit van vet. Ze gaan de inbeeldingen des harten te boven. En zij mergelen de lieden uit en spreken booselijk van verdrukking. En zij spreken uit de hoogte. Zij zetten hun mond tegen de hemel en hun tong wandelt op de aarde. Daarom keert zich zijn volk hier toe, als hun wateren eens volle bekers worden uitgedrukt. Dat zij zeggen, hoe zou het God weten? En zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Zie, deze zijn goddeloos. Nochtans hebben ze rust in de wereld en zij vermenigvuldigen het vermogen. Immers heb ik tevergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Terwijl ik de ganse dag geplaagd ben en mijn straffing is er alle morgens. Indien ik zou zeggen, ik zal ook al zo spreken, zie, zo zou ik trouweloos zijn aan het geslacht uwer kinderen. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn ogen. Totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. Immers zet gij hen op gladde plaatsen. Gij doet hen vallen in verwoestingen. Hoe worden zij als in een ogenblik tot verwoesting? Nemen een einde, worden teniet van verschrikkingen. Als een droom na het ontwaken, als gij opwaakt, o Heere, dan zult gij hun beeld verachten. Als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik onvernuftig en wist niets. Ik was een groot beest bij u. Ik zal dan geduriglijk bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotsteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Want zie, die verre van u zijn, zullen vergaan. Gij roeit uit al wie van u afhoereert. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn betrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, hoe bent u vanmorgen wakker geworden? Misschien waren daar wel de gedachten aan de komende tijd. Vragen, zorgen. Hoe zal het gaan, ook in dit nieuw begonnen jaar? Er is zoveel onrust in deze wereld. Zoveel dingen waar je bezorgd over kunt zijn. maar misschien ook wel zorgen in het eigen leven. Er moeten keuzes gemaakt worden. En dat is lang niet altijd makkelijk. En als je het niet weet, ja, dan moet je raad vragen. Aan wie? Nou, aan iemand die je vertrouwt natuurlijk. Waarvan je weet dat hij het beste met je voor heeft. Bij wie moet je dan zijn? Als ik het aan een van de kinderen van morgen zal vragen. Aan wie mag je nou raad vragen? Aan iemand die nu altijd het goede met jou voor heeft. Die het goede met jou bedoelt. Nou, ik denk dat jij zo het antwoord kunt geven. Dan moet je het aan de Heere vragen. Nou, precies. En dat is wat Asaf, die de psalm gemaakt heeft, opnieuw moest leren. Want hij was zijn vertrouwen op God kwijt. Maar in onze tekst mag hij weer op de juiste plek zijn. We willen vanmorgen nadenken over psalm 73 en daarvan vers 24a. Psalm 73, vers 24, de beginwoorden. Gij zult mij leiden door uw raad. Tot zover onze tekst. Dan willen we stilstaan, en mocht het zijn met de hulp van de Heere, bij onderwijs met Asaf in psalm 73. Onderwijs met Asaf in psalm 73. En om de preek goed te volgen, 3 punten. In de eerste plaats, geloof herkregen. Als tweede, vertrouwen op God. En het derde, het laatste punt, raad van de Heere. Dus onderwijs met Asaf in psalm 73. Als eerste, geloof herkregen. Als tweede, vertrouwen op God. En als derde, raad van de Heere. Dus het eerste punt, geloof herkregen. We kennen Asaf uit de Bijbel als de opperzangmeester. Asaf, hij heeft 12 psalmen gemaakt die de Heilige Geest in de Bijbel heeft doen opnemen. Die door zijn geest zijn geïnspireerd. Het zijn psalm 50 en de psalmen 73 tot en met 83. En als je die psalmen leest, dan is er op het eerste gehoor best een groot verschil. Psalmen waarin het gaat over Gods wet. Psalmen waarin je de lofprijzing en de dankzegging hoort. Maar ook psalmen waarin je merkt dat Asaf worstelt met God. Neem bijvoorbeeld psalm 50. Dat is die psalm waarin de oproep staat om de Heere tegemoet te gaan met een dankoffer. En dan wordt het duidelijk, dat is dat dankoffer van een oprecht hart. En heel scherp wijst Asaf dan de zonde aan en hij geeft Gods woord door. Roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. Nu, als je die woorden leest, dan merk je dat Asaf daar zekerheid mag hebben. En dat die zekerheid des geloofs daar bij de dichter mag zijn. Maar dan psalm 73 van vanmorgen. Inderdaad, ook een psalm van Asaf. Maar het klinkt zo heel anders. Mijn voeten waren bijna uitgeweken. Dus je was bijna gevallen. Ik was nijdig op de dwazen, want het gaat hen zo voorspoedig. De goddelozen hebben rust in de wereld. En Asaf, die ervaart moeite en zorg. Is dat nou diezelfde Asaf? Kan een kind van God dan zo heen en weer geslingerd worden? Dan laten we eens luisteren wat er hier staat in de psalm. Asaf in vers 1 was begonnen op hoge toon. Immers is God Israël goed, degene die rein van hart zijn. Maar op dit moment ervaart Asaf dat niet. Het is juist het tegenovergestelde. Het gaat helemaal niet zoals hij het wil. Als God nu goed is en rechtvaardig. Hoe kunnen de goddelozen het dan zo goed hebben? Dat ze rijk zijn en dat ze geen zorgen hebben. Zelf ervaart Asaf tegenspoed en kruis. Iedere morgen ervaart hij zijn bestraffing. Ja, zo noemt Asaf het. Hij ervaart het als de straf van God, zijn zorgen. Het moet wel een plaag van de Here zijn. En hij is er niet mee eens. Waarom gaat het hen zo voor de wind? En ervaart hij zoveel zorgen en moeite. Vele vragen heeft Asaf. En hij is ermee vastgelopen. Hij is er hopeloos mee vastgelopen. In vers 16 hebben we gelezen. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan. Maar het was moeite in mijn ogen. Hij kan er niet uitkomen. Het klopt volgens Asaf niet. Waarom hebben de goddelozen geen banden tot hun dood toe? En blijft hun kracht fris? Ze hebben geen moeite als andere mensen. Ze vermenigvuldigen het vermogen, dus ze worden rijk. En zelfs, ze worden zo hoogmoedig dat ze onbeschroomd God durven lasteren. Asaf, hij gaat aan alles twijfelen. Had hij dan te vergeefs zijn hart gezuiverd en zijn handen in onschuld gewassen? Weet God het dan niet dat hij oprecht leeft? Asaf, hij gaat God verdenken in zijn liefde en trouw. Wat hoogmoedig. Is God wel almachtig? Weet God eigenlijk wel hoe het met de goddelozen gaat? En het wordt voor Asaf steeds donkerder, steeds banger, steeds onmogelijker. De vragen stapelen zich op. Gemeente, wat een vragen. Zo aan het begin van deze psalm. Aan het begin van de preek. Het is allemaal niet makkelijk. Misschien herkent u het in uw leven. Gehoopt dat toen je de Here ging zoeken, dat het daarna goed zou gaan. Dat het beter zou gaan. Maar het lijkt wel dat er alleen maar meer verdriet in je leven komt. Meer zorgen. Meer moeite. En hoe moet het nu verder? Misschien weet u het niet. Geen antwoorden en wel heel veel vragen. Asaf. Inderdaad, een kind van God. Ja, zelfs een dienstknecht van de Here. Asaf, hij is een leviet, een tijdgenoot van David. Asaf is een van de opperzangmeesters, een van de koorleiders in dienst van de Here. Hij wordt ook een ziener genoemd. En een ziener, dat is een profeet. Maar hier ziet hij er niks meer van in Psalm 73. Hier is het allemaal donker. Het is of dat hij steeds dieper wegzinkt in de modder van het ongeloof. En hierin staat Asaf niet alleen. Het valt niet mee. Als het tegen zit in je leven. En dat geldt ook voor iemand die de Here heeft lief gekregen. Dan belijdt u dat alle dingen uit Gods vaderlijke hand u toekomen. Ja, maar toch. Denk eens aan die oudjaarspsalm van Mozes. Het uitnemendste van dit leven, moeite en verdriet. Of als je Jacob dan hoort, al zo oud geworden, weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijner vreemdelingschap. En dan kunnen de gedachten zomaar opkomen, of dat de Here nu wel regeert. Wanneer de spotters voorspoed hebben en u juist tegenspoed ervaart. En de wereld die houdt het bij het carpe diem, pluk de dag. Het lijkt wel dat waar is ook van laat ons eten en drinken en vrolijk zijn. En als u nou juist te maken hebt met moeite, misschien de gevolgen van een hoge inflatie, Als je misschien wel te maken gaat krijgen in 2024 met een faillissement. Kun je dan nog zeggen, de Heer is recht in al zijn weg en werk? Bij Asaf, met al die boze gedachten tegen de Heer, is er een ommekeer gekomen, een omslag in zijn denken. In de tekst staat, gij zult mij leiden door uw raad. Hoe is die man nou op die plek terechtgekomen? Hoe heeft hij het geloof herkregen? Nou, in ieder geval niet vanzelf. En nog minder vanzelfsprekend. Hij moet, als hij het eerlijk opschrijft, wat hij heeft meegemaakt, zeggen. Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken. Mijn treden waren bijkans uitgeschoten. Bijna gevallen. Van God afgevallen, weggezonken, eerst zo dichtbij geleefd en nu, in zijn beleving, verder weg dan ooit. En Asaf beleeft het als schuld voor de Heer. En gemeente, dan komt die vraag wel naar ons toe. Begrijpen we Asaf? Misschien gaat in uw leven voorspoedig, maar dat diepere, wat we ook lezen, is het als schuld geworden dat we van God zijn afgeweken. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Dat wordt toch wel de belijdenis van iemand die eerlijk wordt voor God. En dat is voor het eerst, maar dat is ook voor een kind van God opnieuw. Dat je schuldig komt te staan voor de Heer. En dan, nou, net als die verloren zoon, die met die eerlijke belijdenis van zijn zonde terugging, opstond en tot zijn vader wederkeerde. Zo roept de Heer ook ons op om tot hem weder te keren, om tot hem te komen. Asaf had het geloof herkregen. Hoe dan? Nou, toen hij gewoon deed wat hij moest doen. En dat was voor Asaf het ambtelijk werk. Hij was tempelzanger, koorleider in het heiligdom. Moet u zich eens even voorstellen wat dat voor Asaf geweest moet zijn. Als je met zulke gedachten loopt, met zulke vragen. En als je dan daar in de tempel voorin staat en je moet daar het koor leiden. Wat moet dat moeilijk geweest zijn. Zulke gedachten en dan diensten moeten doen. Het heimelijk niet eens met God en het beter denken te weten dan de Heer. Wat is een mens? Zelfs na ontvangen genade. Maar wat is de Heere dan goed? Want wat gaat Asaf zien? Het einde van de goddeloze. Asaf gaat zien dat schijn bedriegt. In de berijming, daar zag ik op wat gladde wegen de voorspoed zelfs de bozen leidt. En hoe in het eind hun val bereidt. Zij storten van de top van eer in eeuwige verwoesting neer. Nou, en toen Asaf dat zag, wou die voor geen geld ruilen met de goddelozen. Toen moest hij het hoofd buigen en zijn kortzichtigheid belijden. We hebben het gelezen. Toen was ik onvernuftig en wist niets. Ik was een groot beest bij u. Hij zegt, ik was een groot beest. Dat staat in het Hebreeuws het woord behemoth. Dat kent u wel uit Job. Daar wordt het niet vertaald. Hier in de tekst wordt het wel vertaald als groot beest. Waarschijnlijk een soort nijlpaard of zoals de kanttekeningen zeggen, een olifant. Asaf beleidt zijn dwaasheid. Hij was zo ver bij de Heere vandaan dat hij net zoals zo'n groot beest. Nou, dat bijvoorbeeld uit een poel wat water drinkt en er met zijn poten doorheen loopt en het eigen water vermoddert. Nou, zo zegt Asaf, zo heb ik me tegen God verzet. Gods wegen niet begrepen. Redeloos geweest, zonder verstand. Maar gelukkig, wat een wonder, God laat hem vastlopen. En dat doet de Heere niet eens op een hardhandige wijze. Dat had God ook kunnen doen. Bij Asaf doet de Heer het op een hele lieflijke wijze. Dan ziet hij daar in het heiligdom op het einde van de goddeloze. En hij mag zien op de heerlijkheid die de Heer heeft weggelegd voor degenen die hem vrezen. Asaf mag het geloof opnieuw beoefenen. Het geloof herkregen. En dan komen we bij ons tweede punt. Vertrouwen op God. Geloven in God. Vertrouwen op God. Ja, dat zijn verschillende woorden voor dezelfde zaak. Asaf heeft het geloof herkregen. Dan mag hij vertrouwen op God. We hebben net teruggekeken hoe dat in Asafs leven was. Hoe dat die onvrede met de Heere daar was, met Gods regering. En nu over het vertrouwen op God. Gij zult mij leiden door uw raad. Asafs verzet, het is gesmoord daar in de tempel. Dat is daar waar God zich openbaart. Daar is het gebeurd. Daar is er onderwerping gekomen. Daar is die man het opnieuw met God eens geworden. En dat mocht rust geven. Asaf is eerlijk als hij de psalm schrijft. Hij is eerlijk over zichzelf dat hij een dwaas geweest is. Hij is eerlijk over het einde van de goddelozen. Die nemen een einde. De voorspoed van de wereld, ja, dat duurt maar kort. Maar die de Heere zoekt, vroeg en laat, mist nimmer het nodig goed. En Asaf ziet daarop, op dat vers, vlak voor onze tekst. Ik zal dan geduriglijk bij u zijn. Ja, maar dat zijn wel grote woorden voor Asaf, die eerst zo tegendraads was, er dwars tegen inging. En nu, ik zal dan gedurig bij u zijn. Hoe komt dat? Is Asaf die man van de uitersten? Dat hij eerst diep in de put zit en het dan weer helemaal weet? Is er psychisch wat met hem aan de hand? Nee, dat niet. Al merk je het wel, dat wat de Heere in zijn leven doet, dat raakt hem. Dat raakt hem diep van binnen, in zijn hart. Het ontroert hem. Asaf weet wie de Heere is. En nu komt de Heere terug op zijn eigen werk. Nou, gemeente, wat is dat wonderlijk als de Heere nog eens een bevestiging komt te geven. Dat hij terugkomt op zijn eigen werk. Asaf zegt het er ook direct bij. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden. Merkt u de omslag? Eerst wist Asaf het allemaal zelf. Hij was niet met God eens. En nu komt hij in het heiligdom. En dan ziet hij niet meer op zichzelf. Kijk, als die man op zichzelf zag, dan kwam het niet goed. Hij vond zich maar tekort gedaan. Hij was niet eens met God. Ten diepste had Asaf hele hoge gedachten van zichzelf. Maar dan gaat de Heer het veranderen. En nu mag Asaf zien op de Heer wat God doet. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden. Gij zult... Dan herken ik het weer. Dan krijgt de Heere de eer. Nee, het was niet Asafs werk dat Asaf in ging geloven. Dat deed de Heere. De Heere greep hem. Dat kunnen de kinderen van morgen nog begrijpen. Asaf was misschien wel net zoals jij. Laat ik een voorbeeld gebruiken. Kijk, misschien dacht jij het wel, hè, dat jij zo groot was dat je zelf die drukke weg wel over kon steken. En papa een hand geven? Wel nee, je wist het toch zelf wel. Je kon zelf toch goed uitkijken, links, rechts, links en dan oversteken. En dat deed jij. Maar je had die motor over het hoofd gezien. En je wou zo de weg opstappen. En gelukkig, toen was papa daar en die hield jou zo tegen. Anders was je onder die motor gekomen. En toen? Nou, toen wou jij best weer een hand geven. Papa wist het toch beter dan jij. Nou, dat staat hier in de psalm ook. Dat Asaf het zegt. Heren, u hebt mijn rechterhand vastgegrepen. Gelukkig wel. Het was niet Asaf die de Heere aangreep. Nee, de Heere deed het. En het wonderlijke was dat dat in zijn leven niet de eerste keer was. Maar dat de Heer het nu opnieuw deed. Kijk, als Asaf zelf was gaan lopen, dan was het helemaal fout gegaan. En nu komt Asaf erachter. En nu mag hij het ook opschrijven. Gij zult mij leiden. Dat is een wonderlijke ervaring. Dat de Heere die zondaar trekt. Dat is door Christus. Dat hebben we toch met kerst gehoord. Hoe dat de Heere zijn eigen zoon naar deze aarde heeft gegeven. Hoe dat de Heer Jezus wilde komen. Dat was onbegrijpelijke goddelijke liefde. Van de drie enige God. Hoe dat de Heer Jezus daar wilde komen. Om als mens te kunnen lijden. Te sterven. Om zondaars te redden van het verderf. En dan is de Heer de eerste. En hij trekt. Hij trekt met koorden van liefde. En die Heer Jezus. Is nu in de hemel. Aan de rechterhand van zijn vader. En u mag de kerk het belijden. Die ook voor ons bidt. Hij bereidt plaats. En hij schenkt zijn heilige geest. En dan mogen ze het geloven. Voor het eerst, maar ook opnieuw. Dat het waar is, dat het zeker is. Dat is door het geloof waarvan onze catechismus zegt. Dat is een vast vertrouwen, het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Een vast vertrouwen. En dat kun je niet uitleggen. Dat is nou de zekerheid van het ware geloof. Dat is die zekerheid, die is gegrond, niet op iets in jezelf, maar op dat volkomen middelaarswerk van de borg van Christus. Wat de Heilige Geest werkt in het hart. En over dat vertrouwen mag Asaf nu in de psalm zingen. Gij zult mij leiden. Daarom gaat het goed. Omdat de Heer hem vasthoudt. Als hij het zelf had moeten doen, kwam het echt niet goed. En zo is het vandaag ook. Als u zichzelf bij de Heer moet brengen, kwam niet goed. Maar omdat de Heere nu de eerste is. En omdat de Heere vanuit de prediking van zijn woord u ook van waar vandaag roept. Dan mag er hoop zijn. Voor zo een die misschien wel zonder verwachting naar de kerk kwam. Dat de Heere nu nooit laat varen de werken van zijn hand. Dan mag er verwachting zijn voor zo'n ongelovige Petrus die om zich heen keek en wegzonk in de golven. En de Heer Jezus richtte hem op. Zo is de Heer. En dan mag de verwachting zijn. Ook voor de kinderen. Ook voor die kinderen die misschien helemaal niet meer in de kerk komen. Deze in het gebed bij de Heer mag brengen. Dan is het voor God maar een wenk van zijn alvermogen. Dat ze toch naar de Heer gaan vragen. De Heer kan toch de grootste tegenstand in een ogenblik doen smelten. Mag het tot verwondering zijn. Gij zult mij leiden. Dan mag er iets zijn van dat vertrouwen op God. En dan ons derde, het laatste punt. Raad van de Heere. Gij zult mij leiden door uw raad. Nou, we krijgen vanmorgen onderwijs met Asaf in Psalm 73. We hoorden eerst hoe dat Asaf het geloof heeft herkregen. En daarna ging het over vertrouwen op God. En nu in een derde punt, raad van de Heer. Asafs oog mag weer op God gevestigd staan, op de Heer. Hij mag weten dat de Heer hem nimmer meer zal verlaten. En dat is zo'n troost. Dat is zo'n troost voor Asaf, ja voor al Gods kinderen. Niemand zal hen scheiden van de liefde van Christus. Met Paulus in Romeinen 8. Geen verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard. Ook als het niet zo makkelijk is. Ook als het juist moeilijk is. Nee, de Heere zegt niet dat het je altijd voor de wind gaat. En dat het altijd makkelijk is als je God mag vrezen. Als je de Heere mag liefhebben. Dan kunnen daar ook die moeite en zorgen zijn. Maar wat wel waar blijft, is wat de Heere gezegd heeft. Helemaal aan het eind van Matthäus. En zie, ik ben met u lieden. Al de dagen tot de voleinding der wereld. Ondertussen kan het wel eens de vraag zijn, maar hoe doet God dat dan? Hoe leidt hij? Hoe stuurt hij? Hoe doet God dat? Nou, de tekst leert dat. Gij zult mij leiden door uw raad. Dus daar staat het. Door uw raad. De Heere geeft dus raad. En dat is niet vreemd voor Asaf. Dat is niet vreemd voor de Bijbelheiligen. Denk aan Psalm 106, waar de dichter klaagt. Doch zij vergaten haast zijn werken, ze verbeiden zijn raad niet, ze verwachten zijn raad niet. Dus daar in de woestijn werd toen niet op Gods raad gelet. Gods raad. De kanttekeningen die zeggen, dat is door uw woord en uw Heilige Geest, mitsgaders uw vaderlijke voorzorg en regering. Kanttekeningen wijzen op twee aspecten van Gods raad. Het eerste is de regering door Gods woord en geest. En het tweede is door Gods voorzienigheid en regering. Nou, dat laatste is ontegenzeggelijk waar. De Heere leidt. Gods eeuwige raad zal bestaan. Er gebeurt niets bij geval. Ook in ons leven niet. Ook in 2024 niet. En dat mag rust geven. Het loopt de Heere niet uit de hand, ook op het wereldtoneel niet. Alles beschikt God. En toch is dat niet het eerste waar Asaf in Psalm 73 op doelt. In onze tekst gaat het over de weg die Asaf moet gaan in het leven. En dat heeft te maken met de keuzes die hij moet maken. En dat is in wezen hetzelfde wat wij meemaken. Misschien zit een van onze jongeren daar wel mee. Straks in mei ga je examen doen. En als je nou slaagt, wat moet je daarna gaan doen? Welke opleiding? Misschien denkt u daar wel over. Moet u nu gaan solliciteren? Of moet u maar blijven waar u bent? Moet je nu gaan verhuizen? Of niet? Moet je dat beroep nu aannemen? Of mag je je bedanken? En misschien u wel, die thuis meeluistert. Mag u thuis blijven wonen? Of kunt u toch maar beter naar het verzorgingshuis? Asaf, hij is met al die vragen bij de Heere terechtgekomen. God heeft hem bij de hand gegrepen en nu beleidt Asaf, gij zult mij leiden door uw raad. En dan moeten we dus denken aan die eerste betekenis waar de kanttekeningen op wijzen. God leidt door zijn woord en geest. Kijk, zelf heeft Asaf begrepen hoe dat God dat doet. Dat was toen hij gewoon met zijn werk bezig was, toen hij daar in de tempel was, de tabernakel toen nog, en hoe dat daar gezongen werd. Maar misschien heeft hij ook wel gezien hoe dat daar de offers gebracht werden. Daar moest Asaf in wezen verder kijken dan dat beperkte zicht van hemzelf. Daar mocht hij op God zien. Daar in het heiligdom kreeg hij antwoord. Misschien wel toen hij daar de offers zag, die allemaal heen wezen naar de Messias, naar de Heer Jezus die zou komen. Dat God zich bekend maakte. Nou, raad. Dat hebben we allemaal nodig. Ook in dit nieuw begonnen jaar. Maar bij wie vragen we raad? En wie geeft ons raad? Ik lees in de Bijbel datzelfde woord raad. En dan gaat het over Achitofel. Dat was die raadgever die goddeloze raad gaf aan Absalom. Dus dat was een hele verkeerde raad. En je komt dat woord ook tegen bij Rehabiam. Die verliet de raad der oudsten die ze hem geraden hadden. En hij sprak tot hen naar de raad der jongelingen. Dat ging het wel verkeerd. Dus door wie laten we ons raden? Niet alle raad is goede raad. Kijk, in het gewone leven weten we het wel. Een goed raadgever, een goed adviseur is veel waard. Maar het moet wel een raad zijn die overeenkomt met Gods woord. Kijk, anders zal het geen dageraad hebben. Is dat nu mijn verlangen om ons te laten raden door God? Dan moet je je Bijbel lezen. Met aandacht. Biddend. Dan mag dat toch van u, van mij, de bede zijn, Heere. Geeft u raad door die hoogste profeet en leraar. In Spreuken 8 gaat het over de Heer Jezus. En dan staat er: raad en het wezen zijn mijne. Ik ben het verstand. Mijne is de sterkte. Dus bij de Heer is raad te krijgen. De beste raad. Hij is die leidsman. Jesaja mocht dat ook al weten. Op hem zal de geest des Heeren Heeren rusten. De geest der wijsheid en des verstands. De geest des raads en der sterkte. De geest der kennis en der vreze des Heeren. Dus we moeten uiteindelijk bij de Heeren zijn. En dan kunnen we van Asaf dit leren. Dat God raad geeft in het bijzonder in zijn huis. Kijk, dan is dat toch wat we iedere zondag bidden. Althans, dat ben ik gewend om met het gebed het zo aan te kondigen. Dan bidden we om de verlichting door de Heilige Geest. Om de opening van het woord en van onze harten. Dat hebben we nodig. Want bij u is raad, bij u alleen. Psalm 60 in de berijming. Dat hebben we nodig. En dan leidt de Heer in de grote dingen en in de kleine dingen. En dan mag je bidden of dat de Heer ook geeft dat de juiste beslissing genomen wordt. En dan zegt Jacobus, de broeder des Heeren, zo troostrijk. En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren. Die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt. En ze zal hem gegeven worden. Mag u het zo van de Heere verwachten? Kijk, dan gaat u ook in dat spoor van Gods geboden. Want dat is duidelijk. Als je afwijkt van Gods gebod, ja, dan heb je geen zegen te verwachten. Dan moet je maar bidden. Of dat je niet zal afwijken. Ja, Asaf die keek eerst op die goddelozen, maar die waren wel afgeweken van Gods geboden. En dan moeten we het maar steeds opnieuw bidden. Dat we niet zullen afwijken. Dat God ons vasthoudt. Want die voorspoed van de goddelozen, dat is maar schijn. De Heere volgen. Tegen de verleidingen en tegen de verzoekingen van de boze in. En weet u wat Asaf dan tenslotte mag weten? Nou, dat staat aan het eind van vers 24. Daar zullen we nu niet zo lang meer over spreken. U mag er wel over nadenken. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Dat mag Asaf weten. Dat de Heer hem genadiglijk zal thuis halen. En wat is dat een heerlijk vooruitzicht. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Eerst was Asa's blik horizontaal. Toen was hij boos op de goddelozen, omdat ze zoveel voorspoed hadden. Hij was niet eens met God. Totdat God hem die weg omhoog wees. Toen hij zag op het einde van de goddelozen. Dat leerde Asaf om het van de Heere te verwachten. En dat geeft hij door hier in de tekst. Gij zult mij leiden door uw raad. Asaf mag weer omhoog zien. De Heere was hem zo genadig. En nu wordt die man ook voorbereid op de eeuwige zaligheid. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Wij weten niet hoe lang dat we nog zullen leven. Misschien is 2024 wel uw laatste, mijn laatste jaar. Dan willen we niet zo erg aan, maar het kan toch? Maar wie nu met Christus is, die mag uitzien naar die dag dat de Heere roept. En dan is het eeuwig goed. Amen. We zingen nu Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Psalm 73, vers 12.